Wat vind je?
Ja, wat, nee, ja, wat ze zingen, weet ik niet.
Deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig. Je wanhoop en verdriet, hier mag je weer een toekomst zien. Open armen word je ontvangen. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom.
Oké. Dan ga ik vanaf hier.
Laten we het nou dan een keer doen.
Nummer 5.
Ja, even dat tweede stemmetje. Ik doe wel met open armen. Ja, dan moet je weer dat lange stuk natuurlijk. Dan kunnen we beter even dat laatste coupletje doen. En dan die tweede refreintjes.
Ja,
waar ik
moet je leegte in je angst.
Gaan doen. Ja. Leegte in je angst. Ja, dat is een spel hier, ja.
Nou, zit hij vlakbij. Ik snap het.
Kom als je honger hebt of dorst. Beter? Hier kun je eten deel met ons. Kom met je tranen in je pijn. Oh. Hier is het goed, pijn. Hier is het goed. Hier mag je zijn, met open armen word je ontvangen. Hier ben je veilig, hier is
het. Twee coupletjes. Kom, kom, hij is laag ook weer, hè? Die komen zo weer dan laag. Ja? Ja, dan doen we maar gewoon even helemaal maar weer. Ja.
Ja.
Thank you.
kan. Ja. Samen.
Maar samen zingen we toch niet? Nee, Heer, u ligt in de liefde.
Ja, om het samen met Harry te doen. Ja.
Ja.
Is het is grote God, wij loven u. Het is omhoog, hè? Dus krijg je, wij loven u.
Hier ons de hechte oude steppen.
Daar hoeft niet de gemeente te zingen. Dat zal wat anders doen, geeft ook niet.
Anders is het grote God, wij loven u. Was het wel de derde keer dan? Ja, ik ook. Dit is de eerste van de drie. Dan die Heer, u ligt in uw liefde dan maar, hè? Hij begint meestal met mijn borststem, want dan gaat hij daarna omhoog.
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend u die hier. Laat u heel de harte vullen, dat het niet overwint. Staan wij op.
Ja, uw waarheid bevrijdt ons, schijn in.
Goedemiddag, mensen allemaal hier in de kerkzaal. Uiteraard de mensen thuis die met ons verbonden zijn. Of later, hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat ons voor door meneer Raveling uit Gravendeel. Ook hartelijk welkom en we kijken uit naar wat de Geest door u naar ons te zeggen heeft. We beginnen deze eredienst straks met het luisteren naar het lied Met Open Armen. En namens de kerkraad wensen wij u en jullie hier, maar ook thuis, een dienst waarbij we echt kunnen zeggen dat er een livestream is tussen je hart en tussen God.
Welkom in Gods huis, welkom thuis. We hopen en bidden dat dat het gevoel mag wezen dat we deze dienst mogen hebben als een welkom thuis. Niet omdat we alleen maar in de kerk mogen zitten, misschien met de groep mensen hier aanwezig of thuis verbonden, maar omdat we daar in de Heere mogen ontmoeten deze dienst. Zoals de ouderling al zei, dat we werkelijk die livestream met de Heere mogen hebben en daarin mogen ervaren. We zijn welkom bij de Heere, de hemelse Vader die tot ons wil spreken, ons wil bemoedigen en ook in deze dienst ons de weg wil wijzen en ons wil oproepen de weg achter hem aan te gaan. God wil tot ons spreken en daarom willen we ook deze dienst beginnen door eerst stil te worden voor onze God en in stilte onze harten en gedachten op de Heere te richten. Laten we eerst stil worden voor de Heere. Aan het begin van deze dienst spreken wij met elkaar uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens deze God mag ik u vanmiddag ook begroeten. En de Heere zegt, er is genade, er is barmhartigheid, er is liefde en er is vrede voor u en voor jou. Van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan luisteren naar gezang 444. Grote God, wij loven u. Laten we de Heere bidden om zijn nabijheid en zijn zegen. Heer onze God, Vader in de hemel. U bent hier. En alleen dat uitspreken, Heere, we willen u bidden, laat het toch zo ervaren mogen worden. Dat u de God bent zoals u zichzelf bekend hebt gemaakt met die heerlijke naam, Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. En dat we dat zo mogen zeggen en mogen belijden vanmiddag. U bent hier. En dan hebben we het natuurlijk over ons hier aanwezig in de kerkzaal. Maar ook in al die huiskamers waar nu meegeluisterd wordt. Want u bent de God die niet aan een plaats of tijd gebonden is. U bent overal. Waar we in uw naam samenkomen, Heer Jezus. En zo ook als we meeluisteren thuis, mogen dat voor onszelf ook zeggen en uitspreken. U bent hier. En hoe groot is dat wonder, Hemelse Vader. Dat u, de God die hemel en aarde geschapen heeft, de God die heilig en hoog verheven is, ons wil ontmoeten, tot ons wil spreken en ons wil helpen de weg verder te gaan. Juist ook als we daarover na willen denken, deze dienst. Dat we met elkaar de weg van herstel willen bewandelen, nu de stormen wat zijn gaan liggen. Geef ons dan richting, Heere, vanuit uw woord. En dat het zo mag zijn, Heere, dat we uw stem horen spreken. Voor ons eigen leven, Heere. Dat we zo ons mogen richten op u. Misschien om mogen keren richting u. En zo de weg met u mogen vervolgen. Dat is ons gebed, Hemelse Vader. Dat u ons ontmoet. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons opbouwt. Heer, dat verlangen. Dat gebed leggen we in uw handen neer. Wilt u dat toch verhoren? In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen met elkaar uit het Bijbelboek Ezra. En wel het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 11.
In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië. Opdat het woord van de Heere, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die het mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, zijn God zijn met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee. Naast de vrijwillige gave voor het huis van God, die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, allebei wie God de geest had opgewekt om op te trekken naar het huis van de Heere, te bouwen, inderdaad, die in Jeruzalem woont. En alle rondom hen ondersteunden hem met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heere halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithridat, de schatbewaarder. En die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda, Dit zijn de aantallen ervan. 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers en andere voorwerpen 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver 5400. Sesbazar bracht dit alles mee toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden.
We willen deze woorden uit Esra 1 met elkaar overdenken. En daarna luisteren wij als antwoordlied daarop naar opwekking 334. Dat is het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Dus straks als antwoordlied luisteren wij naar opwekking 334. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als thema schrijven we boven de preek deze middag de grote omkeer. De grote omkeer. Het is best fijn dat alles weer een beetje normaal begint te worden. Hè? Dat, nou, als je het leven nu vergelijkt met een aantal maanden terug, dan is dat gelukkig een wereld van verschil. Toen heel veel beperkingen, nu ontstaat er steeds meer ruimte gelukkig om dingen weer wat normaal te doen. Maar altijd wat apart is, als je ziet dat er een grote omkeer plaatsvindt, als je van één iets naar iets totaal anders gaat, dat mensen daar heel verschillend op kunnen reageren. Ik denk dat dat hier in de kerk ook wel wat ervaren wordt, misschien als kerkraad al wel wat dingen daarvan ervaren. Maar ook jongens en meisjes in de klas herken je dat misschien ook wel, dat mensen heel verschillend reageren als in één keer iets heel erg wel mag, of als je ineens heel erg beperkt wordt. Ja, zoals tegenwoordig mag je weer naar de bioscoop toe bijvoorbeeld. Nou, dan zijn er misschien wel vriendjes of vriendinnetjes. Die gaan weer naar de bioscoop. Misschien wel samen met papa en mama. Om het allemaal maar te vieren. En dan vraag je dat zelf. En dan zeggen papa en mama van ja, wij doen het nog niet hoor. We zijn wat voorzichtiger erin. Nog niet te snel. Elke keer zie je dat. Als er een grote omkeer komt. Dat mensen daar heel verschillend op kunnen reageren. De een maakt gretig gebruik van alle ruimte die maar geboden wordt. Terwijl een ander wat terughoudender is en zegt, doe maar rustig aan, voordat je het weet. Maar juist dit hele principe met dat verschillend reageren op een grote omkeer, je ziet het ook gebeuren bij het volk Israël in Esra 1. En ik weet niet hoe goed je thuis bent in de Bijbel verder en de Bijbelse geschiedenis, maar het Bijbelboek Esra en ook Nehemia speelt zich af na de ballingschap. Je hebt het volk Israël gehad, die in het land Israël mochten wonen. Dat was het beloofde land. Maar al snel kwam er ruzie bij het volk onderling en werd dat ene rijk Israël opgedeeld in tweeën. En had je een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. En beide rijken raakten steeds meer in verval, dwaalden steeds verder bij God vandaan. En toen in één keer brak er een grote crisis uit. Het noordelijk rijk werd van de kaart geveegd door het machtige Assyrië. En zo'n 150 jaar later moest ook het zuidelijk rijk het ontgelden. Werden zij van de kaart geveegd door de Babyloniërs. En wat deed dat volk van Babel? Nou, ze hadden heel Jeruzalem verwoest. De tempel van God hadden ze compleet plat gewalst. En de hele toplaag van de bevolking was meegevoerd in ballingschap. En die hele ballingschap van het volk Israël was een grote crisis geweest. En niet alleen dat je dat voor kunt stellen. Hè, dat je huis is kapot. Je moet je land alles achter je laten. En als soort vluchteling ergens anders weer een bestaan opbouwen. Maar die hele ballingschap was ook op godsdienstig vlak een enorme crisis voor Israël geweest. Je zou kunnen zeggen dat het volk Israël twee pijlers van Gods beloftes altijd had. Waar ze altijd op konden leunen. Er was aan de ene kant dat ze de troon van David hadden. En God had beloofd, tot in eeuwigheid zal er een nakomeling van David op de troon zitten. In ballingschap, de troon van David was leeg. Dus die ene pijler van Gods belofte was compleet ingestort. Maar ja, ze hadden ook nog een andere pijler. Dat was de tempel van God. Bewijs dat God wilde wonen te midden van zijn volk Israël. Maar ja, ook die pijler was compleet ingestort, want De tempel was platgewalst, er stond geen steen meer op elkaar. Dus de Heere leek wel verdwenen. En zo is er een grote crisis bij het volk Israël, dat diep gaat. Het hele leven compleet op zijn kop zet. Het gewone leven, maar ook het godsdienstig leven. En zoals Jeremia al had voorzegd, en we hebben dat ook in dit gedeelte gelezen, duurt die crisis van Israël niet maar een paar maanden, niet van april tot juli of wat voor tijdsaanduiding ook. Nee, het is een jarenlange crisis, wel 70 jaar lang, zegt Jeremia. En in die crisisjaren van volk Israël is het bijzonder om te merken dat heel wat mensen in Israël die situatie in Babel zich aardig goed eigen aan het maken zijn. Er is namelijk een hele grote groep Joden in ballingschap die daar een zeer comfortabel en luxe leventje aan het opbouwen zijn. Ze maken het er goed. En dan ineens gebeurt dat wonderlijk moment in de geschiedenis. Dat machtige rijk Babel, het wereldrijk, wordt verslagen. Ze gaan ten onder. En zoals je vaker ziet gebeuren in de wereldgeschiedenis, komt er weer een nieuw wereldrijk. En dit keer het rijk van de Perzen. En deze nieuwe koning, deze nieuwe wereldleider, hanteert een hele andere tactiek dan om de volken onder de duim te houden dan al zijn voorgangers. Probeer dat maar eens in te beelden. Hè. Je hebt een groot en machtig rijk. Je verovert land na land. Nou, wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat die andere volken niet in opstand komen? Je hebt hen overwonnen. De koningen van Babel die deden dat als volgt. Zoals ik net al vertelde, die voerden dan de hele toplaag mee in ballingschap. Die stopten ze ergens ver weg in hun rijk, zodat ze geen land meer hadden om voor te vechten en ze niet meer in opstand hoefden te komen. Maar de koning van Perzië die pakt het heel anders aan. Op een hele bijzondere manier. Hij onderdrukt ze niet. Nee, die koning van Perzië geeft al die volken in zijn groot en machtig rijk, geeft hij toestemming om terug te keren naar hun eigen land. Hij geeft ze toestemming om hun godsdienst weer op te bouwen en vorm te geven. En waarom doet hij dat? Nou, als je juist zo welwillend bent tegenover andere volken, dan verwerf je een soort heldenstatus. Word je door de volken gezien als de grote verlosser. En tegen een verlosser kom je niet in opstand. Die wil je juist volgen. Het is bijzonder, we hebben heel wat opgravingen ook gehad, ook in het Rijk Perzië, het voormalige Rijk Perzië. En al de verhalen die we teruggevonden hebben, ondersteunen ook deze geschiedenis uit Esdra. Dus extra bewijs voor de betrouwbaarheid ook van Gods woord, van de Bijbel. Nou zo, hè, door de tactiek van deze nieuwe koning, krijgt ook het Joodse volk, het volk Israël, de ruimte om terug te keren naar huis. En zoals dat in die tijd ging, hè, je kon niet per app iedereen bereiken of per mail. Nee, dan ging er een heraut op uit om dat aan alle Joden in het grote rijk bekend te maken. Dat ze terug mochten keren. En dat niet alleen, die tempel van God mocht ook herbouwd worden. En daar kregen ze zelfs goud en zilver voor mee. Geld en goed, alles kregen ze daarvoor mee van de koning. Zelfs die voorwerpen die jaren daarvoor mee waren gevoerd uit de tempel, ze krijgen het allemaal weer in handen om het weer terug te brengen naar de plek waar het hoort. Wauw. Dat is nog eens een grote omkeer. Eerst maakt het volk Israël mee dat ze weggevoerd werden, vernietigd werden, de hele stad geplunderd. En nu ineens, ze mogen terugkeren. Ze mogen alles weer opbouwen en vormgeven. Ze mogen alles gaan herstellen. Maar op deze grote omkeer wordt heel verschillend gereageerd. Nou, volgens Esdra 1 vers 5 is er een groep Joden aangevuurd door de geest van God die enthousiast op weg gaat. Ze willen eigenlijk gelijk terug naar Jeruzalem om alles op te bouwen. Maar er is ook een groep wat minder enthousiast. Een groep waarvan ik al zei, die zich aardig goed hadden aangepast aan het leven in Babel. Die hadden daar een heel rijk bestaan opgebouwd. En ja, terugkeren naar Israël, naar Jeruzalem, dat is niet eenvoudig. Je moest eerst een reis afleggen van zo'n 1000 kilometer. Nou, je had nog geen auto of wat dan ook, dus dat was een stevige reis die je dan voor de boeg had. En als je dan terugkeerde in het beloofde land, dan kwam je niet thuis in een gespreid bedje. Je kwam thuis in een stad dat zo'n 50 jaar compleet verwoest had gelegen. Dus alles is compleet verwoekerd en alles moet vanaf de eerste steen weer opgebouwd worden. Dus je komt thuis in de puinhopen van Jeruzalem. En zo zie je dat er een grote groep Joden in Babel is die zegt: we zijn blij en dankbaar voor deze grote omkeer. Wij ondersteunen ook de helden die op weg gaan om alles weer op te bouwen en te herstellen. Maar wij blijven hier. En zo zie je dat er een grote omkeer plaatsvindt. Het volk mag terugkeren naar het beloofde land. En de hele Joodse gemeenschap in Babel, allen zien daar de hand van de Here in. Hoe weten we dat? Dat kun je merken aan de manier van schrijven in Esra 1. En hoe dat hier weergegeven wordt, doet sterk denken aan de uittocht uit Egypte. En misschien ken je de geschiedenis wel, hè? Het volk had daar als slaaf gewerkt, al die jaren onderdrukt geweest. En dan één keer worden ze bevrijd. En op het moment dat ze het land mogen verlaten, worden ze overladen met geschenken door de Egyptenaren. Op dezelfde manier wordt er ook hier vormgegeven. Dat ze geschenken meekrijgen, al die mensen die de terugreis aanvangen. Ja, de omstandigheden zijn bijzonder gunstig voor het volk Israël. Het is dankzij het beleid van de nieuwe koning van Perzië dat er een grote omkeer plaatsvindt en dat ze terug mogen keren. Maar weten alle Joden, dit is niet zomaar een beleid van een of andere koning. Hier zit de hand van de Here achter. De God die niet afwezig is, ook niet in de crisis. De God wiens macht niet in één keer beperkt wordt door een wereldleider. Nee, God die invloed uitoefent op de geschiedenis. En de hele geschiedenis toestuwt naar dat ene moment. Moment van verlossing en redding. Voor al zijn kinderen. Maar ondanks de dankbaarheid van alle Joden in ballingschap. Ondanks het feit dat ze allemaal Gods hand zien achter deze grote omkeer. Toch wordt er heel verschillend op gereageerd. Ja, er is een groep die enthousiast op weg gaat om alles weer op te bouwen. Maar er is ook een grote groep die zegt: wij blijven thuis. En zo leert Esra 1 ons dat herstel begint met een grote omkeer. Allereerst met een omkeer van beleid. Er moet namelijk ruimte komen. Maar ook met omkeer van ons hart. Dat we niet langer bezig zijn om ons die crisissituatie zo goed mogelijk eigen te maken. Om daar zo ongeschonden mogelijk doorheen te komen. Dat we bezig gaan om actief met elkaar de weg van herstel te bewandelen. Laten we vanmiddag de vertaalslag eens maken naar onszelf. Hier aanwezig, thuis met ons verbonden vanmiddag. Alle versoepelingen die we op dit moment kennen, ook in ons land. Ook dat zou je als een grote omkeer kunnen duiden. Er is vandaag de dag veel meer mogelijk dan halverwege maart of halverwege april. Het is een grote omkeer die je daarin kunt zien. Het is een omkeer geweest van beleid, politiek beleid. En dat geeft voor ons ook ruimte voor herstel. Herstel om de diensten weer wat vorm te geven naar het wat oude vertrouwde. Om weer met wat mensen samen te zijn in de kerk, elkaar fysiek te ontmoeten. Er is ruimte. Maar goed dat er ruimte komt. Betekent niet dat alles ineens weer was als voor de crisis. Dat was bij het volk Israël ook niet zo. Die keren ook terug in Jeruzalem, de puinhopen daar. Die moeten ook alles vanaf de grond op weer opbouwen. Dat kan ook wel een beetje het gevoel wezen dat je zelf ook hebt als het op kerkelijk leven aankomt. Ja, er zijn allerlei vragen die ook nog spelen. Hoe doen we dat met zingen? Vul het nu in met voorzang, daar zijn we dankbaar voor. Maar we willen ook toch graag met elkaar weer zingen, maar dat kan nog niet. En hoe moet dit dan? En hoe moet dat? Hoe moeten we zus en hoe moeten we zo? Er is nog zoveel onzeker. En het kan haast aanvoelen alsof we alles weer vanaf de grond op moeten opbouwen. Herstel begint met een grote omkeer. Allereerst met een omkeer van beleid. Er moet ruimte komen. Maar ook met omkeer van ons hart. Natuurlijk, hè, moeten we dat dan in de eerste plaats geestelijk duiden. Mensen van nature zondig die bij God vandaan dwalen. Door de Heilige Geest omgekeerd moeten worden. Weer moeten gericht worden op de Heere zelf. Misschien heeft God daar deze crisis wel voor willen gebruiken in jouw leven. Dat je merkt van ja, ik dacht dat ik alles aankon. Maar ik ben maar een mens, kwetsbaar en klein. Hoeft me dit gebeuren. En complete leven staat op zijn kop. Ik heb de Heere nodig. Hij alleen geeft houvast. Omkeer van hart. Maar we moeten dat vanmiddag niet alleen geestelijk duiden. Het zit ook praktisch zo in elkaar. En ik kan me best het gevoel voorstellen. Hè, dat je de dienst nou misschien voor het eerst weer meemaakt. Zo in de kerk. Dat je denkt, ja, het is toch ook nog niet alles. En als je thuis meeluistert en meekijkt. En je denkt, ja, het is mooi hè, om misschien weer in de kerkbanken te zitten. Maar je kunt nog niet actief meezingen. Hè, en we kunnen nog niet koffie drinken na de dienst. En dit kan nog niet. En dat kan nog niet. En zus niet. En zo niet. Nou ja, dan blijf ik wel liever thuis. Kan ik dat tenminste wel. En thuis meekijken is ook wel makkelijk, toch? Als de dienst te lang duurt, dan zet je hem gewoon uit. Af en toe kun je nog een kop koffie halen. Ook zo wat gemakkelijks in zich. Als je verslaapt, zet je de dienst later aan. Dat soort dingen. Ik kan me dat gevoel wel wat voorstellen. Ja. Ik kan toch net zo goed thuis meeluisteren. Maar laten we het ook eens van de andere kant bekijken. Stel dat we met z'n allen thuis blijven. Waar blijft dan die weg van herstel die we in moeten gaan met elkaar? En natuurlijk, hè, we willen de diensten graag weer zoals we dat gewend zijn. Dat we hier uit volle borst kunnen loven en prijzen, onze God mogen aanbidden. Daar verlangen we naar. Maar het zal nog lange weg zijn voordat we dat weer met elkaar kunnen bereiken. Zo ver zijn we nog langer niet. Er is eerst een weg van herstel nodig. En herstel, hè, dat klinkt prachtig. Maar herstel heeft ook iets van pijn lijden. Met graag dingen willen die nog niet kunnen, maar waar je naartoe moet werken, wat je op moet bouwen. Herstel zou je ook kunnen vergelijken met een revalidatieperiode. Misschien komt dat wel dichtbij, hè, dat je zelf een sportblessure hebt gehad of een bepaalde operatie bent ondergaan. Ja, dan ga je een periode in van revalideren. Dan wil je wel weer daar staan, maar goed, je weet, je moet echt hard werken om daar weer te komen. Een periode van afzien, van pijn lijden, van doorbijten. En zo'n periode gaan we met elkaar in. Als we de weg van herstel gaan bewandelen. En nogmaals, hè, ik kan me dat gevoel best voorstellen. Ja, ik kan net zo goed thuis meeluisteren, is net zo makkelijk. Maar als we allemaal wegblijven. Als we geen gebruik maken van de grote omkeer in onze tijd, zal er weinig herstel van het kerkelijk leven optreden. En weet je dan wat het levensgrote gevaar is? Dat de gemeenschap, ook van Dordt Zuid, van de Zuidhovenkerk, dat die gemeenschap meer en meer gaat afbrokkelen. Omdat je elkaar meer en meer uit het oog verliest, je uit elkaar gaat groeien. En als de gemeenschap de onderlinge band afbrokkelt, dan raakt dat ook jouw eigen persoonlijk geloofsleven. Ook jouw geloof zal dan afbrokkelen. Want geloven, dat doe je niet alleen. Geloven doen we samen. Het is niet voor niets dat Paulus meerdere keren in het Nieuwe Testament de gemeente omschrijft als een lichaam. Een lichaam, hè, alle delen verschillend van elkaar, allemaal afzonderlijk. Maar toch met elkaar verweven, aan elkaar verbonden, van elkaar afhankelijk. Gemeenschap, samen zijn. Het is fundamenteel voor ons geloof. En daarom wordt de gemeente van Christus toch ook niet voorgesteld in de Bijbel als allerlei verschillende soorten bruidjes van die ene bruidegom Jezus Christus. Nee, alle gemeenten samen, alle gelovigen samen worden voorgesteld als één bruid. Als we geen gebruik maken van de grote omkeer die ook in onze tijd plaatsvindt. Als we niet met elkaar die weg van herstel gaan bewandelen. Dan is het gevaar levensgroot dat de onderlinge gemeenschap gaat afbrokkelen. En ook dat raakt jouw persoonlijk geloof. Want geloven kun je niet alleen. Geloven doe je samen. De Heer Jezus die heeft ons niet voor niets aan elkaar gegeven. Niet voor niets lees je al in het boek Handelingen, als de kerk ontstaat, dat ze elkaar opzoeken, de gemeenschap met elkaar beleven. Het is ook niet voor niets dat als de Heer Jezus, vlak voordat hij naar het kruis gaat en het hoge priesterlijk gebed bidt, dat Jezus dan niet bidt van, Vader, wilt u zijn bij mijn discipelen, dat ze allemaal op hun eigen plekje mogen uitgroeien, tot volle geestelijke wasdom mogen komen. En Jezus bidt dan, Vader, laat hen één zijn, zoals u en ik één zijn. Dat is de les van Esra 1, die tot ons komt vanmiddag. Dat herstel begint met een grote omkeer. Allereerst omkeer van beleid, want er moet ruimte komen. Maar ook omkeer van ons hart. En juist ons hart omkeren, dat is iets wat we zelf niet kunnen. We hebben daar Gods geest voor nodig. En ook Esra 1 vers 5 spreekt daar zo over. En dat mensen aangevuurd worden door de Heere zelf. Hij zet hun hart daartoe. Maar daarom moeten we ook als gemeente bidden. Samen. Om de vervulling van de Heilige Geest. Dat we zo gericht op Jezus Christus die weg van herstel zullen gaan bewandelen. Dat we zo met elkaar gebruik mogen maken van die grote omkeer die de Heer ook in onze tijd teweeg heeft gebracht. Misschien hè. Misschien luister je mee vanmiddag, kijk je mee of zit je hier in de kerk. Ik denk, ja, het is allemaal mooi. En ik ben het er ook al mee eens, althans dat hoop ik. Maar ik kan zelf die weg van herstel niet actief mee bewandelen. Ik zou het graag willen hoor, maar vanwege mijn ouderdom, vanwege mijn kwetsbare gezondheid of vanwege dit of dat, lukt het me niet om daar actief onderdeel van uit te maken. En als dat voor jou geldt, ja, als dat voor u geldt, voel je dan niet bezwaard. Maar probeer die herstelwerkzaamheden die ook in de kerk optreden, probeer ze wel te ondersteunen. Zoals die achtergebleven Joden in Babel dat ook deden. Ze ondersteunden het werk van harte. Doe dat dan ook. Ondersteun de weg van herstel door het mee te nemen in je gebeden. Bid voor elkaar. En misschien ook zoals de achtergebleven Joden ons voorhouden. Door de werkzaamheden te ondersteunen met geld en met goed. Laten we nou zo met elkaar besluiten die weg van herstel te gaan bewandelen. Dat we samen die periode van opbouw met elkaar in zullen gaan. Ja, we weten van tevoren al. Er is een weg die ook is van afzien. Soms is er ook een weg van pijn lijden. Een weg waarbij nog zoveel niet mogelijk is wat we wel graag willen. Maar laten we nog niet gericht zijn op alles wat niet kan. Laten we juist zoeken naar wat wel mogelijk is. En laten we zo op weg gaan. Aangevuurd door de Geest van God. Laten we zo met elkaar die weg van herstel bewandelen. En laten we dat maar doen door samen het lied te luisteren. En vooral die woorden ook in je hart mee te bidden. Kom, Heere Jezus, kom. Vul dit land, ook onze gemeente, met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, en stort op ons uw vuur. Amen. We willen de Heere danken en bidden en we sluiten het gebed gezamenlijk af met het bidden van het Onze Vader. Heer onze God, Vader in de hemel. We danken u voor de God die u bent. We zeiden aan het begin van de dienst al, u bent de God die er is, die ook hier is. De God die niet afwezig is in een crisis, maar juist zeer nabij. De God bij wie het niet uit handen loopt, maar bij wie alles plaatsvindt in zijn handen. En zo weten wij ons veilig en geborgen in uw handen, door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zoals in het Bijbelboek Esra, de grote omkeer in die tijd ook geduid werd als ingrijpen van u. Heer, ze mogen het ook vanmiddag wel zeggen in de tijd waarin we nu leven. Dat u ook in ons land weer een grote omkeer hebt gebracht. Waarin er weer dingen mogelijk zijn om de weg van herstel te bewandelen. Voor ons persoonlijk leven. Maar ook om het kerkelijk leven weer vorm te geven en op te bouwen. En wat is het dan bijzonder en fijn, Heer, dat als we weer naar de kerk gaan, dat weer meerdere gezichten ook mogen zien, onze broeders en zusters in u, Heere Jezus. Wat hebben we elkaar dan gemist? Tegelijkertijd, Heere, kunnen er ook zoveel drempels zijn om toch maar thuis te blijven. Heere, u kent ons. U kent onze harten en gedachten. We bidden u, wilt u ook een omkeer geven in onze harten, dat we aangevuurd door u, vol vuur, vol passie voor u en elkaar, die weg van herstel in zullen gaan. En dat ook zo uw koninkrijk, uw gemeente hier gebouwd mag worden. Een gemeenschap van liefde. Een gemeenschap van verbondenheid, van eenheid. Geef dat toch, Heere. En breng die omkeer teweeg in onze harten. Hemelse Vader, wij willen u dan ook bidden dat als we die weg met elkaar gaan wandelen, belopen, of u ons ook wilt blijven bemoedigen. Want juist als we zo'n weg ingaan, Heere, zullen er nodige dingen tegenkomen die we nog niet kunnen doen, wel zo graag willen. We zullen stuiten op de grenzen van de mogelijkheden vandaag de dag. Bemoedig ons dan, Heere, en breng ons telkens terug naar de kern waarom het gaat. Dat is dat we u kennen, Heere Jezus. In ons leven bouwen op u als ons fundament. U en u alleen. Juist als we dat beleiden voor onze wereld, voor ons leven, bidden wij ook voor de wereld waarin wij leven. Heere, wilt u toch omzien? Wilt u toch zich ontfermen? Niet alleen over ons, maar over de hele wereld, Heere. Ook als op de hele crisis nog een grotere armoedecrisis lijkt te volgen. Mensen die al zo weinig hadden, helemaal niks meer overhouden. Grote honger en tekorten die dreigen. Vader, ontfermt u zich en staat toch bij. En help ons ook om daarom ons niet de ogen voor te sluiten. Maar ook daarin, Heere, zullen zoeken naar wat mogelijk is. Om ook een omkeer voor hen teweeg te brengen. Wij bidden u, Heere, doe toch de storm tot zwijgen brengen. En geef toch uw rust, alstublieft. Wij bidden u, Heere, voor al onze broeders en zusters die leven in vervolging. Ja, zoals we de afgelopen maanden hebben ervaren wat het is als je in één keer ook voor kerken beperkende maatregelen worden opgelegd. Nu konden we dat nog begrijpen in de gezondheidssituatie van onze tijd. Maar heren, al die broeders en zusters die met zoveel beperkingen zoeken om elkaar toch vast te houden, elkaar te zoeken. Bemoedig hen, heren, en leid hen toch. Hou hen vast. En richt hen op u, Heere Jezus, die overwonnen heeft en ons wil doen delen in uw overwinning. Houd ze vast. En breng toch ook een grote omkeer in hun situaties, Heere. Een omkeer van vrede. We smeken het u. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Als in de geschiedenis meerdere grote omkeren mochten ervaren. En nu als de God van Israël ook mogen belijden en mogen kennen. Wij bidden u, Heren, dat u ook een omkeer in hun harten brengt. Dat ze u, Heere Jezus, zullen erkennen als de koning van de Joden. Hun Heer, hun Heiland, hun Messias. Geef dat toch, Heren. We smeken het u. En zo leggen we de hele wereld waarin wij leven in uw handen. Maar ook ons persoonlijk leven. We leggen het in uw handen neer. Wilt u ons sterken? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons de weg wijzen, Heren? Als we soms niet weten waar we naartoe moeten gaan. Heren, geef daarin ook de kerkenraad hier de leiding van uw geest. Vul hen, Heren. Dat ze ook de weg mogen gaan die u hen wijst. Dat ze die weg mogen opmerken. Geef hen daarvoor de wijsheid, Heren. En bouwt u zo. Want zonder u zijn we nergens. Maar met u, zei David, spring ik zelfs over de hoogste muur. Help ons dan, Heren, zo die weg te bewandelen. Ook voor ons persoonlijk in de week die voor ons ligt. U weet wat er allemaal op ons pad komt. Help ons daarbij, Heren. Geef ons kracht en moed om door te gaan. Geef ons uw leiding, Heer, om het allemaal te dragen. Geef ons vreugde om in te delen. Leid ons toch. Dit alles bidden wij u. Dit alles danken wij u. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heere en onze Heiland. Hij die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een moment dat u uw gaven digitaal kunt geven. En willen we straks ons slotlied met elkaar beluisteren en in ons hart meezingen. Psalm 33, het zesde vers uit de nieuwe psalmberijming. Verlangend staan wij uit te kijken naar onze Redder, onze Heer. Hij is ons schild dat niet zal wijken. In liefde ziet Hij op ons neer. Is nu eerst het moment dat we digitaal onze gaven kunnen geven? Is dat het moment dat er tussenspel plaatsvindt en dat we dan, of gaan we nu gelijk ons geloof belijden? Ja? Oké. Dan gaan we gelijk ons geloof belijden. Ik wil u vragen, voor zover dat mogelijk is, om daarvoor te gaan staan. Het is de eerste keer dat ik dit samen met de gemeente opzeg, dus ik zal mijn tempo wat inhouden, zodat we het met elkaar ook kunnen opzeggen. En ieder spreken niet alleen in zijn of haar hart, maar ook met de mond mag u mee beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. mogen wij een nieuwe week met elkaar ingaan. En ook als gemeente de weg van herstel bewandelen. Iets wat we niet alleen hoeven doen, waarvan we zeker mogen weten dat de Heere met ons is. Dat Hij ons voorgaat. Dat we onder zijn zegenende handen verder mogen gaan. En als teken onderstreping van die belofte mogen ook vanmiddag zijn zegen in ontvangst nemen. Ontvang dan ook de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere, Hij zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere, Hij verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn shalom, zijn vrede. Amen.
Ja, we slapen in Israël. Ja, en ik geef gewoon van wat ik ook gewoon de logische maat heb geleerd, dus van alleen maar de declamatie effect. Om toch een soort van te dominant is. En dat is denk ik gewoon wat.
Maar eigenlijk is het wel heel
erg geïnteresseerd,
daar
kan
ik
niet uit. Nee, ja, nee. Het is gewoon, ja, weet je,
het is jammer,
staat